Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Deze aflevering is een samenwerking met Yellow Au Pairs. Leven als Emily in Paris. De mooiste kleding kopen op de Rue de Rivoli. Croissantjes als ontbijt. En 's avonds als het donker wordt langs de Seine struinen. Als Floor begint te vertellen over haar leven als au pair in Parijs, kun je je er van alles bij voorstellen. En ze herkent ook best wat uit de populaire Netflix-serie. Toch is het ook vooral haar liefde voor kinderen, waardoor ze als au pairs gaan werken. Ze schreef zich in bij Yellow Au Pairs en al snel werd een geschikt gezin gevonden. Inmiddels woont ze al een paar maanden in de Franse hoofdstad en kan ze precies vertellen waarom ze au pair wilde worden, hoe je leven eruit ziet als au pair en hoe je au pair wordt. Hi Floor, met Stephanie, hoi.
Ja, wat leuk dat je je gebeld hebt.
Ja, ik ben heel benieuwd naar je verhaal natuurlijk. Want jij zit op wel een plek die voor au pairs denk ik wel heel erg... Nou ja, niet alleen voor au pairs. Ik zit ook te denken aan Emily in Paris. En jij zit daar. Dus dat stel ik me nu helemaal voor. Qua kleren en eten en drankjes en mensen.
Ja, het stikt hier ook daarom denk ik van de au pairs. Het is echt ongelooflijk hoeveel hier zijn. Vraag en aanbod is immens.
Vragenronde. Rue de Faubourg Saint-Honoré of Rue de Rivoli?
Dan denk ik Rue de Saint-Honoré, dat gewoon een net iets rustiger, iets pittoresker straat dan zo'n super grote drukke straat.
Ja, want ik weet niet of dat zo is hoor. Ik ben blij dat je de straat herkende. Ik dacht, oh, mijn uitspraak is zo slecht. Maar de Rue de Rivoli is een beetje een soort kalverstraat, of niet? Met een beetje de bekendere winkels, of niet? Of heb ik dat verkeerd?
Ja, daar heb je echt van alles zitten. Wat duurder, maar ook dingen als een Bershka zit er ook aan.
Okay.
Heel veel gewoon, zeg maar, niet de kleine pittoreske boutiquejes die zou je daar niet vinden. Het zijn eerder echt wel gewoon merken en ketens die je hebt.
Croissants of baguettes?
Dan moet ik zeggen dat als ik uit de trein stap, ik eigenlijk direct voor de boulangerie sta, waar ze echt een van de beste baguettes in Parijs en omstreek verkopen.
Okay.
En dat mijn hoofdfamilie me hier echt wel verslaafd heeft gemaakt aan de baguette. Dus waar ik eerst croissant had gezegd, zou ik misschien nu toch wel voor de baguette gaan.
Toch wel. Hey, zelf een au pair gezin vinden of via een organisatie?
Ik heb het natuurlijk via een organisatie gedaan. Mm-hmm. Dus ik denk via een organisatie. Want ik spreek ook wel vriendinnen van mij die dat dan gewoon alleen hebben gedaan. Je hebt iets dat heet Au Pair World. En dan kan je zelf toch wel gaan zoeken en gaan doen. Maar ik vind het wel heel fijn dat gewoon mijn familie toch ook wel aan de andere kant gecontroleerd is, zoals ik dat ben. Weet je, dan toch iets meer veiligheid, maar ook wel gewoon iets meer vertrouwen geeft dat wel via een organisatie, denk ik.
Het Louvre of Musée d'Orsay?
Twee hele grote natuurlijk. Ik denk voor mij Musée d'Orsay, want daar hangen gewoon een aantal hele mooie schilderijen van Monet, waar ik wel erg fan van ben.
Hmm.
En ja, het is ook een hele mooie locatie. Het is een oud station, dus daar kan je ook echt hele leuke dingen aan zien in de architectuur. Maar het Louvre heeft ook zeker zo'n plekjes.
Is het wel überhaupt te doen, het Louvre? Het lijkt me altijd zo... Wij zitten toevallig, zijn we bezig met een weekendje weg aan het plannen naar Parijs. En dat is echt niet te doen, het Louvre. Hoe druk dat elke keer lijkt te zijn, of zoals je dat checkt.
Nee, dat is echt bizar. En het is ook zeker niet te doen in één dag. Het is een beetje opgedeeld in een aantal sectoren, maar het is zo'n immens gebouw en er hangt zoveel, maar ik vind dat ook altijd zo druk. Dus daar heb je zeker iets meer voor nodig dan een weekend.
Ja, dat speelt ook nog mee, ja. En de belangrijkste vraag, of de belangrijkste stelling, Chanel of Dior?
Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk misschien toch Dior.
Ja?
Qua van, misschien toch wel Dior.
Oké. Okay.
Ik was eerst meer Chanel, maar dat is toevallig mijn hostmom, die gebruikt heel veel producten van Dior en mag ik hier en daar ook iets lenen. Dus dan word ik hier toch gewoon niet meer fan van. ik denk dat ik er toch gewoon toch iets meer toegang heb tot de Chanel producten. Dus dan ja.
Ja, dat snap ik dan.
Dan gaat het vanzelf.
Ja, ja, dat snap ik dan. Ja. Heb je iets van qua kleren of zo van Chanel of Dior nu je in Parijs woont?
Sorry?
Heb je iets van Chanel of Dior nu je in Parijs woont? Van kleren of tassen of wat dan ook?
Nee, dat heb ik nog niet weten te veroorloven. Ik heb kleren en tassen niet. Ik heb wel wat make-up accessoires. Ik heb een toevallig wel een nagellak van Chanel, maar ik heb een lippenstift van Dior waar ik heel erg fan van ben. Maar de kleren en tassen die gaan qua prijzen en qua au pair salaris toch net een beetje boven het hoofd.
Ja, ja, daar gaan we het allemaal over hebben zo meteen. Of dat lukt. Maar dat is toch een beetje wat mensen zich misschien wel kunnen voorstellen. Van oké, als ik au pair word, dan heb ik dat jet set leven. En dan ben ik een heel rijk gezin. En dan krijg ik misschien ook Chanel cadeautjes. Dus ik kan me best wel voorstellen dat sommige mensen dat denken.
Ja, ik was best wel verbaasd. Want die spullen die ik dus heb van Merk, die heb ik al gekregen van haar. Maar dat was zeker niet wat ik had verwacht. Want je merkt het wel gewoon. Dat glamoureuze idee is er natuurlijk wel heel erg, maar Parijs is ook wel gewoon heel duur. En als au pair verdien je gewoon niet heel veel. En je verdient prima voor wat voor werk je doet, denk ik. Maar ja, nee, zo'n super glamoureuze jet set leven, dat zullen misschien maar een paar meiden hebben. En dat weet ik het echt niet slecht. Maar dat zoals het in films gaat, dat je inderdaad echt een hele designerkast voor jezelf hebt, dat zal niet vaak gebeuren.
Waarom heb jij je koffers gepakt? Waarom heb jij in oktober besloten om... Nou ja, niet in oktober denk ik, maar in oktober heb je je koffers gepakt. Ben je echt vertrokken naar Parijs? Maar hoe is dat gegaan? Hoe wilde je altijd al au pair worden?
Nou, ik heb afgelopen mei heb ik examen gedaan. En ik wist eigenlijk wel al voor mijn examens dat ik wel graag een tussenjaar zou willen. Omdat natuurlijk gewoon in mijn schoolperiode was corona best wel een groot ding. En het was... Over het algemeen was ik wel gewoon even klaar met school eigenlijk.
Ja.
Dus voordat ik zou gaan studeren wilde ik gewoon heel graag even het snuit. En het liefst dan in het buitenland als dat mogelijk is. Toen heb ik even nagedacht over eventueel reizen. Maar reizen is tegenwoordig gewoon best wel duur geworden. En er kwam inflatie. En toen was het eigenlijk best wel gewoon... Ja, dat was best wel een uitdaging. En nu heb je allerlei beurzen en informatiebronnen over... tussenjaren en toen ben ik naar de buitenlandbeurs geweest, waar ze allemaal ideeën aanbieden voor tussenjaren in het buitenland. En au pair zat al wel in mijn achterhoofd, maar daar ben ik toen langs het standje gekomen van Yellow Au Pairs en heb ik me daar toch nog maar eens even laten vertellen wat het nou echt inhoudt. En ik was eigenlijk wel ja, hartstikke positief verrast.
En je zegt dus, voor jou was het heel duidelijk van oké, ik wil een tussenjaar, ik ben even klaar met school, ik wil reizen. Maar je zei ook al van, oh, au pair, dat zat wel een beetje in mijn hoofd. Je bent natuurlijk de hele tijd met kinderen dan bezig. Was dat ook een reden voor jou om hiervoor te kiezen? Want dat moet je wel leuk vinden ook.
Ja, nee, ik vind dat ik eigenlijk al jong ben, vond ik kinderen hartstikke leuk. Dus dat is eigenlijk wel ook gewoon niet heel voor de hand liggend geweest. Omdat ik het dan heel leuk vind om voor kinderen te zorgen. En er is me ook altijd wel verteld dat ik dat op zich ook wel kan. Dus toen leek het nou wel eigenlijk iets realistisch ook. Van hey, dit is best wel iets wat ik zou kunnen doen.
Oké, dat is toch wel. En had je dan ook meteen een idee van... Ja, want je kan... Want ik heb op de site zitten kijken van Yellow Au Pairs. Je kan van Australië naar Amerika... naar Duitsland, naar... ja, je kan echt overal op de wereld kun je zitten. Hè? En heb je gekozen meteen, wist je meteen, ik ga naar Parijs?
Ergens, ja. Ik ben hiervoor al een paar keer met mijn vader of mijn ouders in Parijs geweest. En het was altijd, qua stad voelde ik dat gewoon heel erg goed en heel erg fijn om hier te zijn. En toen keek ik inderdaad een beetje op haar site en qua talen... Engelstalig leek me gewoon wel een beetje, het kan natuurlijk hartstikke leuk zijn, maar het was toch wel een beetje uitdaging.
Ja.
En ik heb op school heb ik Frans en Duits gehad en mijn Frans wil ik eigenlijk wel graag verbeteren. En als ik dan toch aan Frankrijk denk, dan denk ik toch wel heel snel eigenlijk ook gewoon aan Parijs. Dus ik zat daar best wel snel.
Maar dan komt alles wel heel erg bij elkaar doordat je zo'n au pair doet. Je vindt het leuk om met kinderen te werken en je ziet wat van de wereld. Je leert een taal, er komt best wel veel... Ja, en je hebt een tussenjaar natuurlijk. Ja, best wel veel, hoe zeg je dat? Dingen die bij elkaar komen dan die je leuk vindt en die je graag wil.
Ja, dat was eigenlijk perfect. Het was gewoon, ja, heel veel dingen in één klap. Gewoon toch allemaal mooi meegepakt. En toen was ik, nou, we gaan er maar voor.
En toen, dan ging je dat... Want je was 18 toen. Je bent nu 19, maar je was toen 18. Ja. Dan moest je dat bespreken met je ouders. Je woont nog thuis. Hoe ging dat dan? Is dat iets wat je ouders ook hebben gedaan? Misschien een tussenjaar? Of een tijdje in het buitenland? Of waren hun daar helemaal niet bekend mee? Hoe ging dat toen je dat vertelde?
Nou, ik heb wel best wel snel gezegd van... Oké, ik wil graag een tussenjaar na mijn examen. En daar stonden we eigenlijk helemaal achter. Want ja, ze hebben natuurlijk ook al gemerkt... wat school met ons deed, met de kinderen, met corona... hoe dat wel zat thuis zitten. Dat gewoon best wel veel impact had gemaakt allemaal. Dus een tussenjaar, daar kon ze zich eigenlijk helemaal in vinden. Wat ze wel graag wilde, is dat ik ook wel iets ging doen. Dus niet een tussenjaar om gewoon thuis te blijven. Dus eigenlijk waren ik daar... Ja, dat supportte ze heel erg. Ik vond het heel leuk dat ik dit ging doen, dat ik dit ging ondernemen. Dus dat werd heel positief aangemoedigd. Ze hebben me geholpen met dingen zoeken en doen.
Oh,
en ja, dat is eigenlijk nooit een probleem geweest, heb ik het idee gehad.
En Parijs is natuurlijk ook nog wel... Nou ja, Australië, daar zouden je ouders natuurlijk ook heen kunnen. Maar misschien vliegangst, of het is ver, of het is duur. Of allemaal dingen. Parijs is nog wel best wel te doen natuurlijk, ja. Qua afstand.
Ja, precies.
Helpt ook wel mee, denk ik. Ja. En toen dacht je, oké, nou, ik heb het met mijn ouders besproken. Ik heb mensen gesproken op de buitenlandbeurs van Yellow Au Pairs. Ik ga ermee aan de slag. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat zo'n aanmeldproces? Stel, ik wil au pair worden in het buitenland. Ja, wat moet ik doen?
Nou ja, je kan je eens aanmelden. In dit geval heb ik het gedaan bij mijn bedrijf. Dan krijg je een pakket opgestuurd met vooral in het begin nog veel formulieren die je moet invullen. Je moet dingen laten checken. Je moet verklaringen krijgen dat je niet helemaal knettergek bent en dat je dus geschikt bent om voor kinderen te zorgen. Je hebt referenties nodig van ouders of andere volwassenen voor wie kinderen je hebt gezorgd. Je vult dingen in over jezelf of voorkeuren die je zou hebben, waar je heen wil of wat voor familie je heeft wil zoeken. En zodra je dat bij elkaar hebt, dan stuur het op naar in dit geval bij mij Samantha van Yellow Au Pairs. En dan gaat zij contact zoeken met andere au pair organisaties in het land van jouw wens. En dan is het eigenlijk even wachten.
Maar het wordt dus heel serieus aangepakt. Dat je ook moet laten zien, nou ja, dat je geen gek bent, zeg je al. Maar ik weet niet of je dan inderdaad een verklaring van goed gedrag moet je hebben. Precies, ja. En referenties moet je doorgeven. Dat wordt heel serieus natuurlijk aangepakt. Wat natuurlijk logisch is, want je werkt straks met kindjes. Dat wordt aan de andere kant, zei je in het begin volgens mij ook gedaan met de hostfamilie, toch? Die worden ook heel erg nagevraagd. Ja. Okay.
Ja, zeker. Ik ben ook geïnterviewd door Samantha over een aantal dingen. En ik heb ook een voorbereidingsdag gehad. En ja, die familie heeft het ook. Maar dan met de organisatie hier, die moeten op gesprek komen. Die moeten ook inderdaad kunnen aantonen dat het mensen zijn die geen dingen als een strafblad hebben. Maar dus gewoon ook wel... Ja, bekend staan als enigszins nette burgers.
Ja.
Dus ja, daar weet je, ik woon natuurlijk toch hier en mijn ouders vertrouwen mij aan deze mensen toe en zij vertrouwen hun kinderen aan mij toe. Dus dat is toch best wel wederzijds gewoon een big deal. Je wil wel dat het goed gaat.
Ja, dat is zo. Ja. En ook voor jou natuurlijk. Dit is ook voor jou als, toen je ging 18 jaar. Ook nog super jong natuurlijk. En jij gaat dan voor het eerst naar het buitenland. Dus daar is ook die verantwoordelijkheid van Yellow Au Pairs om te zorgen dat inderdaad allemaal goed gaat.
Ja, ik ben hartstikke blij dat het toch allemaal een beetje wel gaat. Want dan heb je toch gewoon iets meer zekerheid over waar je terecht komt.
Ja, dat is zo. Ook al is het natuurlijk wel, kan ik me ook wel voorstellen, want je zei ook vriendinnen van mij hebben dat zelf gedaan. Dan komt er misschien minder papierwerk bij kijken of niet. Dan gaat het misschien sneller.
Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat dan, volgens mij als familie zijnde, om je daarin te schrijven, moet je hier en daar ook wel wat dingen invullen. Maar omdat het natuurlijk wel een organisatie is op het wereldwijde web, is het natuurlijk niet mogelijk om altijd gewoon echt op gesprek te komen. Dus gaat dat volgens mij veel meer online. En je hebt iets meer zelf in de hand met families die je uitkiest. Omdat je dat echt een beetje zelf kan selecteren. Je zou nog zo'n soort Tinder kunnen zien. Je swipet en je ziet of de match is. En is dat het geval, heb je geluk. En bij mij is het dan heel erg voor mij gedaan. Door mensen in plaats van een website.
Ja. En daar moet je dan inderdaad op vertrouwen. En dat zorgt voor jezelf voor wat minder druk. Het heeft allemaal voor- en nadelen natuurlijk. En het een past goed bij de ander. En het ander past goed bij, Dus dat is ook een beetje een ding natuurlijk. Maar hoe ging dat dan toen er... je had de gesprekken gehad en je hebt dingen ingeleverd. Toen werd er gekozen voor een familie vanuit Yellowbirds. Hoe ging dat dan? Jij kreeg je een mailtje of ging je meteen videobellen met ze?
De eerste familie waar ik contact mee gehad heb, daarmee heb ik even gemaild. En toen zijn we overgestapt op WhatsApp. Maar na een aantal gesprekken hebben we toch besloten om het erbij te laten. Omdat we gewoon, het was toch niet helemaal een match. En de familie waarbij ik nu ben, die hebben mij in eerste instantie buitenom hun organisatie gecontacteerd. En daar gezegd tegen de organisatie, hey, we hebben dit meisje, we hebben contact met haar opgenomen. We waren zo positief over haar profiel. Kun je dit voorleggen aan haar organisatie? En toen heb ik gechat en wat gevideobeld. En het ging eigenlijk ineens allemaal vrij snel, want 3 weken daarna zat ik hier.
Maar dat gaat echt heel snel dan.
Ja, het was echt bizar.
Was dat dan, want hoe lang duurde het tot je aanmelding, vanaf je aanmelding tot zeg maar dat je echt vertrok?
Dat is een goede vraag. Ik heb me wel aangemeld voor de zomervakantie. Maar goed, dingen als een verklaring aanvragen en referenties, dat neemt allemaal gewoon wat tijd in beslag. Daarom ben ik daar wel ruim op tijd mee begonnen. Dus daar zijn denk ik wel wat maanden aan vooraf gegaan. Maar vanaf het moment dat ik echt goed in contact kwam, denk ik, met het bedrijf hier, denk ik 1,5 maand.
Oh, dat is heel snel.
Ja, dat was voor mij ook echt... dat verschilt gewoon heel erg hoe snel het gaat met families, hoe het aanbod is, hoe de match is. Maar dat het heel snel kon gaan, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Was dat dan, want je wil dat heel graag natuurlijk, maar misschien dacht je dan ook van, oh, dit is wel heel snel, of dat er opeens spanningen kwamen, of hoe voelde dat toen je zo'n go kreeg, zeg maar, en toen er werd gezegd, hey, deze en deze dag word je verwacht bij ons, hoe was dat?
Ja, dat was eigenlijk wel bizar, want ik heb toen aan deze mensen hier gevraagd, hey, wanneer kan ik komen? En zij waren, eigenlijk komt alles ons wel uit. Dus toen heb ik met mijn vader en mijn moeder gesproken van, hey, wat denken jullie? En mijn vader zei, zou ik gewoon kijken zo snel mogelijk. Want anders dan is het straks november, december, weet ik veel, maar dan is het zonde van je tijd. Dus toen heb ik gewoon het berichtje eruit gestuurd en toen stuurde ik dat. En toen was ik, dat is bijna, dat is over 3 weken. Wat heb ik gedaan?
Wat fijn dat je ouders zo achter je staan, hè? En dat je jou echt dat zelfvertrouwen geven, dat helpt wel heel erg.
Ja, nee, dat zeker. Anders had ik dat denk ik echt niet gedurfd om te zeggen van, ik ben er over 3 weken al.
Ja.
Dus die hebben me daar echt heel goed in geholpen en gesteund. Dat was heel fijn.
En toen, ging je daar... Ik weet niet of je met de vliegtuig ging of met de auto of de trein?
We zijn met de auto hierheen gekomen. Ik ben hierheen gekomen met mijn vader en mijn broertje. 3 dagen voordat ik hier verwacht werd. Zodat wij eerst nog even 3 dagen met z'n allen gewoon de stad een beetje konden verkennen en samen leuke dingetjes doen. En toen hebben zij mij bij mijn huidige huis afgezet. We hebben geluncht met de familie, samen pizza gegeten, met mijn familie ook nog erbij. En toen zijn ze weer naar huis gegaan.
Dat was wel een heel erg smooth manier, zeg maar, om een beetje elkaar te leren kennen, of niet? Dat is heel fijn zo.
Ja, dat vond ik ook wel heel erg. En ik merkte stiekem dat mijn vader het ook heel fijn vond. Dat ze, ik laat je toch maar gewoon ergens achter. Dan vind ik op zich ergens leuk om te weten wie het is. Dat was heel fijn, een beetje door die overgang. Dat heeft denk ik echt heel erg geholpen aan beide kanten.
Ja, want toen zat je daar en dan gingen je ouders weg en... Ja, ik had best wel veel heimwee of zo, weet je wel. Nog als 20er ook nog. En als ik me dan voorstel dat ik als 18-jarige dan voor het eerst in het buitenland zit, ik zou best wel wat heimwee hebben. Had jij dat?
In de eerste weken gek genoeg niet. Ik denk ook dat het er gewoon heel erg veel adrenaline was. Van, ik woon in het buitenland in een grote stad. En mijn familie hier is echt super aardig. Dus dat hielp heel erg. Ik denk dat ik heimwee begon te krijgen. Derde week was wel ineens heel erg wow. Ik woon in het buitenland. Mijn vrienden en familie zijn hier niet. Maar toen heb ik even wel mijn vader gedacht van... ik vond dit toch wel gewoon... Ik weet dat het leuk is, maar ik vind het even niet leuk.
Ja.
En toen hebben we gewoon goed gesproken. En nou, ben ik gewoon verder gegaan, routine opgepakt, met mijn vrienden dingen gaan doen. En toen is dat gelukkig eigenlijk wel weer vrij snel gewoon goed gekomen.
En had je, misschien luisteren mensen nu, hè, die zitten als au pair in het buitenland of doen een tussenjaar of studeren in het buitenland. En die hebben op dit moment dat gevoel van, gewoon een beetje een angstgevoel ook. Van, oh jee, een beetje paniekerig van, oh ik zit hier helemaal alleen en ik ken niemand. En dat een beetje, daar ga je soms een beetje in door ook in je hoofd volgens mij. Tenminste als ik naar mezelf kijk, ja. Dat je daar soms een beetje in vastloopt. Hoe kom je daaruit?
Ja, dat was, nou ja, ik denk dat het heel erg hielp dat mijn familie hier aan het begin ook wel aangaf van hey, weet dat je dat soort dingen met ons kan bespreken. En ze zeiden het niet alleen, maar ze gaven me ook heel erg het gevoel dat het echt waar was.
Ja.
Dus ik heb het gewoon opgebracht dat ik het best wel even een dingetje vond dat ik hier zat. Dat ik het heel graag leuk wilde vinden, maar dat ik dat echt even moeilijk vond. En toen ben ik toch maar gewoon ja, verder gaan met de routine en gewoon... Ja, niet per se te negeren, maar probeer er toch een beetje doorheen te gaan. Want inderdaad, ja, wat je zei, inderdaad, als je er gewoon zelf nog meer over na gaat denken, dan ja, er wordt het alleen maar erger van.
Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Dat denk ik ook, ja. Dus maar ook een beetje accepteren, hoor ik dan in jouw verhaal. Gewoon, het is er. En niet te veel op focussen, ja. Niet te veel in weg kwijnen of zo, maar het mag er wel zijn.
Ja, ja, zeker. Want als je natuurlijk echt negeert, dan... Dat is natuurlijk ook gewoon niet gezond. Weet je. Ik denk zeker dat je moet even kwijt. Je moet even gewoon even kunnen je zorgen kunnen luchten. En dan ja, kan je op zich wel gewoon weer verder.
Dan zit je in Parijs, dan ben je door die heimweefase heen. En dan denk je, oké, ik ga er weer helemaal voor. Het komt goed. Wauw, ik zit in Parijs, dat gevoel een beetje. En dan... 'S morgens zei je al van, oh, dan haal ik een lekkere baguette daar. En dan loop je over de Rue de Rivoli. Hoe voelt dat dan? Allereerst sowieso, want nu stel ik wel me dat heel leuk voor. Alsof je dit al aan het shoppen bent. Je bent natuurlijk met de kindjes bezig. Hoe ziet een dag er sowieso uit voor jou?
Ja, ik denk, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik niet de standaard au pair dag heb. Want naast dat deze familie een au pair heeft, hebben we ook nog een nanny. Want die is hier dan van maandag tot vrijdag van 8:15 tot 6:30 avonds. Omdat wij om de week verschilt eigenlijk een beetje voor kinderen hier in huis hebben. Want mijn hostvader die heeft ook nog kinderen met zijn ex. Dus die wonen om de week bij ons. Dus meestal is het een beetje het geval dat 's ochtends zorg ik er wel voor dat alle kinderen aangekleed zijn en dat er ontbeten is. En zodra dan om 8:15 de nanny komt en alle jongens er zijn, dan gaat ze met de oudste twee naar school. Dan blijf ik met de jongste hier. Geef hem eventueel te eten of kleed hem aan wat er nog nodig is. Anders speel ik even met hem. En dan als zij meestal zo rond 8:45 is ze dan weer hier. En dan neemt zij het over. Dan ben ik eigenlijk vrij. Eigenlijk tot aan 6:30. En je merkt wel heel erg dat mensen hier in Parijs best wel werkgefocust zijn. Er is me ook wel gewoon verteld dat alle grote firma's zitten hier. Dus als je het wil maken in de businesswereld of weet ik het wel, dan kom je naar Parijs. Dus iedereen is hier wel gewoon veel bezig met werk. Zo ook de ouders hier. Dus zodra de nanny om 6:30 weggaat, daar stap ik dan in. Speel met de kinderen, maak huiswerk als er nodig is. Kook ook eventueel. Dat hoef ik niet altijd te doen, maar vind ik ook hartstikke leuk om zelf te doen. En als de ouders op tijd thuis zijn, eten met z'n allen. En anders eet ik alvast met de kinderen en tot ik ze in bed. Maar meestal zijn de ouders al wel op tijd thuis.
Maar je bent dus wel de hele dag inderdaad echt met de kinderen. Het is wel echt, de ouders zijn op werk. En je hebt best wel lange dagen, toch?
Ja, maar in principe ben ik ook verdag bijna helemaal vrij. Dus ja, geeft het wel heel veel ruimte ook voor eigen invulling.
Want je hebt niet altijd de jongste, zeg maar.
Als overdag, dan hoef ik hier in principe niet te zijn.
Ja, oké, want die neemt inderdaad, want je zei dan ga ik met de oudste naar school, nu dan zet je af en de jongste die blijft nog thuis. Maar dan is de nanny er ook om dat te doen, om te zorgen.
Ja.
Oké.
Ja, die is hier voor hem.
En hoe ziet een middag er dan uit als je inderdaad die vrijheid hebt om te zeggen, nee, ik ga lekker Parijs in. Wat doe je dan het liefst?
Ja, dat ligt er heel erg aan. Ik heb 2 dagen in de week heb ik school. Ik heb toevallig vandaag, nee, gisteren, heb ik mijn eerste schooldag gehad. Dat is een nieuw semester begonnen en heb ik Franse les. Dat heb ik dan op maandagen en op donderdagen. En dat is dan van 11 tot 1. Maar voordat ik school had, sprak ik vaak af met vriendinnen. Ging ik naar de stad, bezocht ik musea. Ik heb een patisseriecursus gedaan. Ik sport graag. Dus het ligt er eigenlijk een beetje aan hoe ik mijn dag wil invullen. Of ik al plannen heb, of dat ik ze spontaan maak.
Maar je hebt dus best veel dingen daarnaast nog. Want ik zei dat in het begin ook al. Maar je kan je echt heel erg, hoe heet dat nou, ontwikkelen, wilde ik zeggen. Daar, dat je ook gewoon tijd hebt om naar school te gaan. En nee, qua sport. En dat is wel heel fijn.
Ja, nee, dat vind ik zelf eigenlijk ook heel erg. Dat denk ik wel een deel dat ik heel erg waardeer. Ik bedoel, 's ochtends en 's avonds ben ik even bezig. Maar ik heb overdag zoveel tijd om gewoon zelf te kiezen wat ik doe. Ik ben nu ook bezig met het leren voor een selectietoets. Voor mijn studie van komend studiejaar. En het is hartstikke fijn dat ik gewoon weet dat ik daar de tijd voor kan nemen. Dat ik kan kiezen of ik hier blijf, of dat ik naar het diep ga in Parijs of in het dorp. Dat geeft wel gewoon heel veel vrijheid.
Ja, en zoals je zei al van, hè, ik ben Frans aan het leren. Je hebt natuurlijk wat Frans geleerd op school.
Ja.
Zou je iemand aanraden die ook nu luistert en graag au pair wil worden in Frankrijk? Zou je die aanraden om al wat Frans te leren? Of is er een basis nodig?
Ja, ik denk omdat mocht je gaan naar Parijs, merk je wel dat gewoon vroeger spraken de Fransen natuurlijk gewoon geen Engels. Daar stond het best wel een beetje bekend. Als je naar Frankrijk gaat, spreek je Frans.
Ja.
Maar tegenwoordig is dat wel heel erg anders. Dus ik merk ook wel met, ik heb een paar Amerikaanse vriendinnen. Ja, in Amerika is het niet heel normaal dat je Frans leert op school. Die kwamen hier niet met heel veel, nou, gewoon best weinig kennis van Frans hadden toen ze hier kwamen. En wisten zich eigenlijk ook nog best wel goed te redden met hier en daar wat Engels en dan een klein beetje Frans. Dus het helpt zeker wel. Je merkt wel dat Franse mensen aardiger zijn als je Frans tegen ze praat.
Ja.
Dat cliché dat zeker waar is. Maar ik denk niet dat het per se nodig is. Want ik merk ook wel zelf gewoon dat je hoort het de hele dag om je heen. En je probeert het zelf ook te spreken, maar het komt zoveel op je af dat je het eigenlijk best wel snel ook gewoon opneemt. En dat ik nu al veel meer Frans sprak dan ik eerst deed.
Ja, dat geloof ik. Want je ziet het continu om je heen natuurlijk.
Iedereen
spreekt het, ja.
Ja, dat gaat echt hartstikke snel.
Wat zijn nou de zinnen? Je vertelde net over je eerste paar weken in Parijs. Wat zijn nou in de eerste week misschien al? Wat waren zinnen waarover je naar je vriendinnen naar huis belde? Of zo van, oké, dit zijn echt zinnen, die heb ik al zo vaak gezegd.
Oef. Nou ja, omdat je toch wel met kinderen werkt. Heel vaak dingen op, pas op, voorzichtig. dat zo zachtjes moeten doen met elkaar. Want het, nou, ik heb meestal dus drie jongens in huis. Die spelen nog wel eens gewoon echt een beetje stoeien met elkaar. En die vergeet dan soms dat een jongste broertje twee is.
Oh ja.
Dus, dingen met het eten. Want het zijn er kinderen zijn soms moeilijk met eten. Dus gewoon natuurlijk wel vragen van, hey, ja, of ze dit willen eten. Of er iemand honger heeft. Of dorst of water nodig is. Of je begint eigenlijk best wel gewoon met wat makkelijke zinnen. Die kinderen die zullen je ook nog geen hele preek geven over wat er allemaal wel en niet goed is. Maar je merkt ook zeker wel dat het helpt. Dat als ik toch een zin zeg en dat er is, nee, dat woord ja, dat klopt net niet. Of ik mis een woord in mijn vocabulaire, dan helpt het er echt wel mee.
Zeg je deze zinnen echt in het Frans, wat je nu allemaal noemt? Of is dat in het Engels wat je tegen de kinderen praat?
Nee, met de oudste twee kinderen, ik ben 8 en 13, daarmee spreek ik Frans. Die van 13 die leert wel een beetje Engels op school, maar dat is zeker niet hetzelfde niveau als wat we in Nederland leren. En het jongste kindje, zijn moeder is Duits.
Okay.
Dus die willen ze graag tweetalig opvoeren. Dus met hem spreek ik Duits.
Wauw, dat is voor jou ook echt een weerwar van talen. Oké, maar dan moet je even deze zinnen die je net vertelde vertalen. Hoe zeg je pas op in het Frans en in het Duits?
Nou, in het Frans zou het worden faire attention. Dus ja, pas op.
Mm-hmm.
En in het Duits ben ik meestal gewoon voorzichtig. Gewoon net als in het Nederlands voorzichtig.
Oké. En wat zei je nog meer van, oké, als een kindje iets niet wil eten of zo? Of wil je water of zo? Wil je iets drinken? Hoe vraag je dat?
in het Frans of je vraagt aan de kinderen of ze dorst hebben. En dan wordt het even zwaf. Het zwaf is namelijk dorst. En in het Duits, het jongetje van 2 weet heel goed wat water is. Dus dan wordt het graag moest je wassen. Wil je wat water hebben?
Maar dan moet je toch best wel al iets kunnen, toch? Van beide talen, inderdaad. Want dat is toch best wel... Daar werd je ook wel op geselecteerd, of niet? Vanuit het gezin, of vanuit Yellow Au Pairs dan, in dit geval?
Vanuit het gezin valt het wel. Ik heb wel bij Yellow Au Pairs kunnen aangeven welke taal ik al sprak. En een beetje ook hoe dat zat qua niveau. En Duits spreek ik redelijk vloeiend. Dus dat is wel iets waar ook vooral de moeder heel erg op heeft gelet. Want dan kan ik dus samen met de moeder het kindje in het Duits opvoeden.
Ja.
En dan hoort hij voor de rest om zich heen, hoort hij Frans. En dan hopen we dat er een tweetalig kind uitkomt.
Ja, ja, dat is zo. Ja, het is alleen maar, ja. Lees je dan ook boekjes voor aan de kinderen 's avonds, ook in die talen?
Oh ja. Ja, nee, dat vind ik echt hartstikke leuk. We hebben superveel boekjes en dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Want het zijn natuurlijk allemaal hartstikke grappige, leuke kinderverhaaltjes.
Ja.
Dus het is zeker dat je na het gewoon ergens zit en dan wordt er ineens een boekje naar je toe gesleept. Dan ben ik klaar, wordt er een andere verhaal en dan gaan we verder. En dan ben je soms wel best wel een beetje bezig.
Wat zijn dan echt de top 3 boeken in het huis?
Er is er eentje over een kuikentje dat zijn moeder kwijt is zodra hij uit het ei komt. En dat is alle dieren op de boerderij afgaat of ze zijn moeder hebben gezien. En dan zijn natuurlijk alle dieren die zoeken dan mee. En dat is echt het favoriete boek van mijn jongste kindje.
Oh.
Dus als we ook weer naar een restaurant gaan of iets, dan is dat het boek dat meegaat. Voor de afleiding eventueel. En we hebben heel veel boekjes met muziek. Dus waar dan knopjes in zitten en dan komen er liedjes uit. En hij houdt van dansen, zingen en muziek. Dus die zijn ook zeker in trek.
En zoals films of zo, worden die ook wel eens gekeken? Of is het echt voornamelijk boekjes die je voorleest?
Nou, met de jongste van 2, daar wil je toch eigenlijk wel een beetje weerhouden dat hij heel veel op tv kijkt.
Ja.
Dus dat doen we eigenlijk niet. En de broers die mogen ook alleen op de Xbox als hij slaapt.
Oké.
Maar met de oudste 2 zeker kijken we s'avonds wel eens een film. Vooral aan de vakantie doen we dat, want dan hoeft ze toch iets minder vroeg naar bed. En dat zijn dan natuurlijk wel gewoon Franse films. Maar dat kunnen ook zeker Franse films zijn die ik bijvoorbeeld al gezien heb in het Nederlands en Engels. Dus dingen van Disney. Of wat meer actiefilms. Of laatst hebben we Harry Potter gekeken.
In het Frans dan? Nagesynchroniseerd?
Ja. Okay. Ja. Ja, dat vind ik nog wel een beetje een nadeel, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja.
Dat doen we natuurlijk in Nederland eigenlijk niet. En dat zijn meestal ook gewoon stemmen die... Ja, als je gewoon weet hoe die acteurs klinken in het echt, dan klinkt zo'n stem toch net iets minder leuk. Maar ja, dat heb ik maar geaccepteerd.
Ja, dat is zo. Ja, ik ken het. Ik woon in Duitsland en daar is het ook super raar. Dat,
ja.
Heel gek, inderdaad. Ik kan er ook niet aan wennen. Hoe ziet je verder jouw dagen, hoe zien die er verder uit dan? Want je vertelde ook al van winkelen, maar ook koken bijvoorbeeld noemde je. Je kookt ook voor het gezin. Wat zijn dingen die je bijvoorbeeld maakt? Zijn dat echt alleen maar ratatouille? Of?
Nee, dat verschilt heel erg. We gaan 2 keer in de week gaan naar de markt, naar een lekker groente hier. De moeder in de familie is vegetarisch, dus eigenlijk eet ik bijna altijd vegetarisch. Het was best een ding, want ik moest ineens vegetarisch leren koken. Wat natuurlijk niet een super big deal is, maar als je gewend bent om pasta bolognese te maken en je nog wel een iets interessantere pasta wil maken, dan moet je toch iets anders gaan verdienen. En vooral als dan de kinderen eigenlijk geen pasta en saus eten met stukjes erin. Als, zeg maar, als de 2 oudsten kunnen zien dat er groente in zit, dan hebben ze het liever niet. Dus ja, het verschilt. Er worden pasta's gemaakt, maar ook dingen als aardappelkratten, couscous. Ik heb zelfs een keer stamppot voor ze gemaakt. Dat ging er gelukkig goed in. Dus dat verschilt eigenlijk heel erg. Ik kijk gewoon meestal in de koelkast wat we hebben. En dan maak ik er iets mee.
Oké. Dus dat is niet alleen maar standaard Franse gerechten of wat dan ook?
Nee. De ouders zijn heel erg wereld. Ze hebben ook allebei veel in het buitenland gewoond. Dus ze staan zeker open voor van alles en nog wat. En tot nu toe is mijn eten altijd goedgekeurd. En vertrouwen ze me wel ermee dat ik iets leuks ervan maak. Dus nee, er zijn niet per se eisen aan wat ik kook.
Oh, gelukkig. En de moeder is natuurlijk Duits, dus dan komen er heel wat gerechten bij. Maar volgens mij zijn, nou ja, ik weet niet hoe Fransen zijn met de Franse keuken of ze daar. Volgens mij is het allemaal best wel oké qua diversiteit, inderdaad, ja.
Ja, op zich nog redelijk divers. Er ligt altijd wel veel grote kaas van sporen. Dat is echt, het zijn echte kaasfanaten. Dus, nou, natuurlijk ook wel gewoon makkelijk veel dingen koken met kaas. En je ziet ook wel natuurlijk typisch van een quiche. Dat is ook wel gewoon iets, er is altijd wel iets van quiche deeg. Zodat ook als het druk is, dat we ook even snel een quiche in de oven kunnen gooien. Dus dat is denk ik wel een van de meerdere Franse dingen die we hier eten. Maar met kerst bijvoorbeeld, hebben we een verlaten kerst gehad. Hebben we raclette kaas gegeten.
Oh ja, natuurlijk.
Precies op een gourmetstijl. Dus ik dacht, hey, gaan we gourmetten? Maar nou, toen hebben we raclette gegeten. Maar dat was natuurlijk super Frans, maar hartstikke lekker.
Ja. Oh, dan voel je wel heel erg Emily in Paris, denk ik. Sowieso. Wat zijn eigenlijk de overeenkomsten? Want dat wilde ik jou nog vragen natuurlijk. Ik moet er nu meteen aan denken aan standaard typisch Franse dingen. Of prijzen dingen. Heb je daarom... Dat heb ik niet gehoord in jou of zo. Van, oh ja, ik kijk dat heel graag. En daarom heb ik Parijs gekozen.
Nee. Voor mij niet in ieder geval.
Maar je zei anderen wel. Tenminste, er is wel een ja, het is wel echt populairder geworden dan bij au pairs, of niet? Daardoor mede.
Ja, dat denk ik stiekem wel. Als ik soms wel een beetje kijk naar de meiden om me heen, bijvoorbeeld wat ik in mijn tante les heb zitten, heb ik soms wel het idee van, oh, volgens mij heb je naar Emily in Paris gekeken en was dat jouw teken om hierheen te komen?
Dan dat moet best wel tegenvallen voor die mensen, denk ik, uiteindelijk.
Ja, want het is zeker niet zo glamoureus als haar leven, inderdaad.
Nee.
Ik bedoel, als je haar appartement ziet, en dat vond zij dan klein. Nou, ik heb een aantal vriendinnen die zouden graag in haar appartement wonen, want die wonen een stuk kleiner.
Wat maakt het dan toch... Ja, je woont toch uiteindelijk, en het is niet zoals in Emily in Paris, maar je hebt volgens mij toch wel van die momentjes dat je denkt van, wow, het is echt alsof ik in een film zit of zo, als ik hier zo loop, of niet? Wat zijn dat van die momentjes?
Nou ja, vanochtend had het gesneeuwd. En nu weet ik dat het in Nederland dat ook al wel een aantal keer heeft gedaan, maar hier nog niet. En dat was echt wel een heel magisch momentje gewoon. Dat toch wel, ik weet niet, ik heb ook al vaker sneeuw gezien in Nederland, in Oostenrijk, maar toch, dat doet hier net iets anders met je op als... Ja, met mijn verjaardag waren we ook in de stad. Of dan de Eiffeltoren toch wel zo'n sprankelt.
Ja.
Dan is dat toch wel een soort magische realisatie van, oh ja, ik woon hier nu.
Het is echt zo'n filmisch moment natuurlijk, wat je normaal ja, op tv ziet of op Instagram of TikTok. Weet ik veel, dat je zo'n video voorbij ziet komen. Nu sta je daar gewoon. Je woont daar zelfs.
Ja, en ik denk ook gewoon het feit dan dat ik dan... Nou, mijn vriendin was hier toen ook over de vloer, dat ik haar mijn stad kon laten zien. Dat vond ik ook echt wel superleuk.
Was het dan... Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Dat je dan, ja, dat heb ik zelf ook wel. Als je dan ergens heen verhuist of zo, dan ben je ook helemaal trots of zo dat je daar woont nu.
Ja, zeker.
Wat heeft je eigenlijk het meest verrast als au pair in Parijs?
Ik denk, en ik weet niet of het zozeer Parijs gerelateerd is, maar ik denk toch echt wel de manier waarop ik opgenomen was in mijn hostfamilie. Het zijn zulke lieve open mensen die me echt overal in meenemen, maar... We kunnen ook echt gewoon heel goede gesprekken hebben op een dieper niveau met elkaar. Ze kunnen me heel goed helpen met problemen, maar ik heb het idee dat ik dat ook voor hen betekenen kan. Ik heb een hele goede relatie met de moeder. Dus dat is echt wel, dat deed me zo positief verrast. Ik had niet verwacht dat wonen bij een gastgezin zo leuk zou zijn. Ik voel me helemaal niet vervreemd, omdat ik toch eigenlijk bij hen ingetrokken ben in een huis. Voel ik me echt dat het ook gewoon mijn huis is en mijn plekje en dat ik hier echt wel heel gedeeld ben.
Dus als ik zou vragen naar tips voor andere au pairs of wat voor verwachtingen zij moeten hebben, wat zou je dan zeggen?
Nou, ik denk als tip zou ik dan zeggen dat de match met de familie zoveel belangrijker is dan de stad. Dus mocht het net niet de stad zijn die je zou willen, maar de familie zo leuk is, dat eigenlijk die familie dat je dan moet zeggen, ja weet je, dan doe ik dat toch wel, want een stad, daar weet je toch wel een leuke plekje in te vinden, maar gewoon een goede klik met je familie is, ja, daar werk je voor, maar goed, ik woon dan bij de familie zelf, daar kom je toch ook gewoon thuis, dus als je je daar niet op je gemak voelt of niet happy mee bent, dan ja, maakt het niet uit hoe leuk de stad is waar je zit.
Koffers gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media, met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunesmedia19@gmail.com.